Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Amen. Geliefden in onze Heere Jezus Christus, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij met elkander zingen uit Psalm 27, het vijfde vers. Laten we eerst belijdenis doen van ons geloof en daarna samen zingen uit Psalm 99, het achtste vers. Geef dan eeuwig eer, onze God en Heer. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Laten we nu met elkander lezen wat u vindt in de 81ste psalm. Noemde u psalm 81. Voor de opperzangmeester op de Gittit, een psalm van Asaf. Zingt vrolijk Gode onze sterkte. Juicht de God van Jacob. Heft een psalm op en geef de trommel, de lieflijke harp met de luid. Blaas de bazuin in de nieuwe maan, ter bestemder tijd op onze feestdag. Want dit is een inzetting in Israël, een recht van de God Jacobs. Hij heeft het gezet tot een getuigenis in Jozef, als hij uitgetogen was tegen Egypteland. Alwaar ik gehoord heb een spraak die ik niet verstond. Ik heb zijn schouder van de last onttrokken, zijn handen zijn van de potten ontslagen. In de benauwdheid riept gij en ik hielp u uit. Ik antwoordde u uit de schuilplaats des donders. Ik beproefde u aan de wateren van Meriba. Mijn volk, zeide ik, hoor toe. En ik zal onder u betuigen, Israël, of gij naar mij hoordet. Er zal onder u geen uitlands God wezen. En gij zult u voor geen vreemde God nederbuigen. Ik ben de Heere, uw God, die u heb opgevoerd uit het land van Egypte. Doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. Maar mijn volk heeft mijn stem niet gehoord. En Israël heeft mijner niet gewild. Dies heb ik het overgegeven in het goeddunken van hun hart, dat ze wandelden in hun raadslagen. Och, dat mijn volk naar mij gehoord had, dat Israël in mijn wegen gewandeld had. In kort zou ik hun vijanden gedempt hebben en mijn hand gewend hebben tegen hun wederpartijders. Die de Heere haten, zouden zich hem geveinsdelijk onderworpen hebben, maar hun tijd zou eeuwig geweest zijn. En hij zou het gespijst hebben met het vette van de tarwe. Ja, ik zou u verzadigd hebben met honing uit de rotstenen. Willen we eerst met elkander bidden? We zeggen u naam dank, Heere, dat wij voor de tweede maal op deze dag mogen verschijnen aan deze plaats rondom uw woord. En dat we mogen weten dat het u behaagt, de levenwekkende en onderhoudende kracht van uw getuigenis, nog heden ten dagen, op dezelfde wijze te doen gelden als toen gij het voor het eerst gesproken hebt. We danken u voor het onuitsprekelijke wonder, dat gij u met zondaren inlaat, dat gij u tot ons nietige aardbewoners neerbuigt, en dat gij nog voortgaat met die machtige genadewerkingen, waardoor gij zondaren goedgunstig opheft uit het stof. We bidden ook door de genade van uw Heilige Geest, dat gij die wondervolle kracht aan uw woord wilt verlenen, waardoor wij niet op een afstand ervan blijven staan, waardoor het niet over ons heen gaat, maar geef, Heere, dat wij ons ervan bewust mogen zijn wat een diepe verantwoordelijkheid het met zich brengt, wanneer gij tot ons gesproken hebt in uw huis, en wij hebben ons er niet aan laten gelegen liggen. Wat ook de argumenten en de overwegingen zijn, waardoor wij ons verre weten te houden van u, geef er ons een diepe indruk van dat niemand ook maar één ogenblik de verontschuldiging is die in onbekeerdheid verder leeft en de dood tegemoet durft te gaan. Wij bidden, Heere, door de krachtige werking van uw Heilige Geest dat er die wonderen mogen plaatsvinden, waardoor zondaren uit de dood worden overgezet in het leven, uit de duisternis in het licht, en geef bovenal dat in alles wat wij mogen kennen en beleven, overdenken en ervaren, uw genade in Christus Jezus mogen worden grootgemaakt. En wanneer wij in ons leven door genade zijn begonnen tot u te vluchten, laat er dan ook die verdere ontwikkeling mogen zijn, die alleen maar kan betekenen dat gij, Heere Jezus, in de volkomenheid van uw borgwerk meer en meer de centrale, ja de enige plaats inneemt in ons leven. Hoe meer wij onszelf leren kennen, hoe minder wij er behoefte aan zullen hebben op onszelf te bouwen of aan het onze enige waarde toe te schrijven. En breng ons daar, waar hier op aarde uw getrokkenen met hart en ziel en aan mogen verlangen om te roemen in de vrije gunst die eeuwig u bewoog. Zegen en gedenken bekwaam genadig hem die gij geroepen hebt in dit leven om de boodschap van uw genade te vertolken. Laat hem mogen merken dat gij nooit begeeft of verlaat die gij roept en dat gij zorgt voor uw eigen werk. Wil afbreken alles wat daar tegen ingaat en laat uw genade over ons allen heerschappij hebben. Denk ook genadig aan alle zieken. Wees er vanavond nabij en van dag tot dag. En geef, Heere, dat ook de tegenheden in het leven wat mogen uitwerken, dat gij uw doel ermee moogt bereiken. En laat ons vooral niet vastlopen in de welbegrijpelijke, maar toch onzuivere vraag waarom ons dit of dat moet overkomen. Ik wil denken aan ouden en jongen, al de arbeid in het midden der gemeente. Bezoek ons met uw heil en laat uw werk hier openbaar komen tot uw eeuwige eer. Verhoor ons uit genade in de vergeving van onze zonden om het bloed van het Lam. Amen. Het woord des Heren dat vanavond onze aandacht vraagt vindt u in de psalm die ik u las, de 81ste, en daarvan de versen 11 en 12. Psalm 81, vers 11 en 12, waar wij lezen: Ik ben de Heere, uw God, die u hebt opgevoerd uit het land van Egypte. Doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. Maar mijn volk heeft mijn stem niet gehoord en Israël heeft mijner niet gewild. Voor we ons zetten tot overdenking van dit woord ontvangt u de gelegenheid tot het uitrekenen van uw offergaven. U weet dat de collecte vandaag bestemd is voor de kerk. En daarna willen we zingen uit deze 81ste psalm, de versen 11, 12, 13 en 15. Ik ben de Heer, opent uw mond, maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen, en och had naar mijn raad zich mijn volk gedragen. Vers 11, 12, 13 en 15 uit de 81ste psalm. Laten we na de prediking met elkander zingen uit Psalm 95, het tweede en derde vers. De Heer is groot en heerlijk God, en zijn is de zee, ze is door zijn kracht met alle droge voortgebracht. Psalm 95, vers 2 en 3. Deze 81ste psalm is waarschijnlijk een van de meest bekende liederen uit onze bundel. Als kleine kinderen hebben wij vermoedelijk allemaal dat beroemde 12e vers leren zingen. Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig op mijn trouw verbond. Al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij smeekt, mild en overvloedig. Maar het is ook met deze psalm, zoals met praktisch alle gedeelten van de Heilige Schrift, naarmate wij er dieper in afdalen, worden de verrassingen te groter. Hier in mijn Bijbel staat een opschrift dat karakteristiek is. Er is namelijk bovengezet feestlied en klaagzang. Dat mogen dan mensenwerk zijn, maar het is wel heel treffend, omdat in deze twee woorden de inhoud van deze psalm is samen te vatten. U weet dat wel, en het blijkt duidelijk uit het eerste gedeelte. Dit lied is bestemd om te worden gezongen bij het feest van de nieuwe maan. Dat werd gevierd in alle aansluiting aan het Pascha, de uitleiding uit Egypte. Dus de kinderen Israëls moesten bij iedere gelegenheid weer, wanneer de datum van dat feest naderde, zich gereed maken voor de zang en met de muziek. De trommel en de harp en de luit. En op zijn tijd moest de bazuin worden geblazen om de dag van de nieuwe maan in te luiden. Want dit is een inzetting in Israël, een recht van de God Jacobs. Dat feest moest gevierd. Maar nu moet u zich eens indenken wat de Heere zelf zijn volk in deze psalm bij die gelegenheid op het feest op de lippen legde. Want dan is het merkwaardige dat deze psalm, die begint met loven en prijzen, geleidelijk aan overgaat in een klaagzang. En het erge van die klaagzang is niet dat mensen klagen over God, dat is al erg genoeg, maar dat de Heere God, de God des verbonds, Heer, dat volk zelf aanklaagt. Wegens zijn ontrouw, wegens zijn ongehoorzaamheid, wegens zijn ongeloof. Het ene waar het hier om gaat, is al even verwonderlijk als het andere. Verwonderlijk aan de ene kant, alles wat betrekking heeft op dat genadeverbond dat de Heere God met dit volk, met zo'n volk opricht. En als u daarover nadenkt, dan kan het eigenlijk alleen maar leiden tot één vraag die erover blijft, namelijk deze: Heere God, wat heeft u bewogen? En het tweede, wat in het licht van dat verbondswerk Gods evenzeer moet opvallen en verbijsteren, is dit: dat het volk dat zo door de Heere gezegend is, zo afkerig kon zijn en de eeuwen door zich van hem afwendde in ongehoorzaamheid en in ongeloof. Zodat wanneer de Heere God de balans opmaakt als in Psalm 95, hij het als volgt samenvat. 40 jaar heb ik verdriet gehad van dit volk. Ganse dag heb ik mijn handen uitgebreid naar een ongehoorzaam en tegensprekend volk. En daar zit u midden in de harde realiteit. Niet alleen van dat aparte Jodenvolk in het verre oost, in het verre land in het oosten. Maar hier hebt u een zeer ontdekkende werkelijkheid die zich helaas voortzet tot op de dag van vandaag. Waar het in onze tekst over gaat, dat is over wat God, de God des verbonds, te zeggen heeft tot zijn verbondsvolk. En dat is allereerst de herinnering aan zijn nodiging. En dat is vervolgens de openbaarmaking van hun weigering. Dus God, de God des verbonds, onderhandelt met zijn verbondsvolk. Hij herinnert aan zijn nodiging en hij openbaart hen aan hun weigering. Wanneer het gaat over de inhoud van deze psalm, moet het ons duidelijk zijn dat de Heere God teruggrijpt naar het verleden. Naar de verbondsluiting, waarmee hij dat volk aan zich verbonden heeft. En waarachter staat dat machtige gebeuren van de uitleiding uit Egypte. En nu is dat volk intussen in Kanaan gekomen. En u weet wel hoe het er daar heeft afgebracht, dat is zijn gang gegaan. Maar het viert nog zijn feesten en de Heere wil ook dat die feesten gevierd worden, want het behaagt hem uit de mond van mensen zijn eer te beluisteren. Maar dat volk, dat heeft in de loop van de eeuwen, hoe onbegrijpelijk dat misschien voor ons ook is, zich op een schandelijke manier schuldig gemaakt aan het inruilen van de dienst van de enige waarachtige God voor de fantasieën rondom de afgoden. We lezen in de Bijbel heel dikwijls over afgoden en we komen daar natuurlijk van daarbij niet zo erg mee in aanraking. En wat de Bijbel zegt over afgoden, nou ja, dat brengen wij dan maar over op de goden van de tijd. En het is inderdaad niet moeilijk alle mogelijke dingen te noemen waar de mensen een afgod van maken. We kunnen een afgod maken van onze kinderen, van onze kleren, van ons geld, van ons werk enzovoort. Maar om er een klein beetje dichterbij te komen waar het hier in Gods onderhandeling met dat volk Israël over ging, moet je eigenlijk eens een bezoek brengen aan de heidenwereld zoals die nog heden ten dagen zich vergaapt aan de afgoden. Niet zo lang geleden bracht ik een bezoek aan India en daar heb ik ze gezien. Ze hebben daar talloze feestdagen ter ere van alle mogelijke hindoe-goden. En dan zie je daar een grote kar getrokken door een aantal ossen en daarop een monsterachtig groot en lelijk afgodsbeeld met de nodige schittering van klatergoud en zilver. En dan sta je daar als gewoon, ik heb het nu niet eens over de christen, maar dan sta je daar als gewoon mens naar te kijken en je zegt tegen jezelf, is hier nog iets van gezond verstand aanwezig? En ik heb verschillende van deze mensen benaderd bij gelegenheid en ik heb gezegd, wat is dat nu, wat stelt dat nu voor? En ze vertelden me dat ze gingen reizen, 100 kilometers, naar de tempel van een hindoe god, die luistert naar de naam Ayyappa. Maar hij kan niet luisteren, want hij leeft niet. En dan verwachten ze 1 miljoen aanbidders. Ik zet dus de achtergrond van deze psalm met die Israël omringende volken, maar even midden in de werkelijkheid van deze tijd. En dan heb ik gezegd, heb je wel eens met die God gepraat? En dan vinden ze dat natuurlijk vreemd als je die vraag stelt. Dan heb ik gezegd, heeft hij wel eens wat tegen jou gezegd? Hij heeft wel een mond, maar hij kan blijkbaar niet praten. Er zitten wel ogen in dat hoofd, maar hij kan er blijkbaar niet mee zien. Oren, maar hij hoort niets. En dan moeten ze dat toestemmen. Maar het gaat door. Naarmate je in je leven iets gezien hebt van de dwaasheid van het afgodendom, wordt het des te afgrijzelijker dat mensen die door God begiftigd zijn met een gezond verstand, de dienst van de levende, enige waarachtige God, de schepper van hemel en aarde, inruilen voor de dwaasheid van de afgoderij. Nu zouden wij gevaar kunnen lopen om al luisterende stilletjes tegen onszelf te zeggen, ja, maar dat zullen wij toch niet doen. Ja, wij zijn toch wel mensen van dezelfde soort. En dan is het dan misschien niet waar dat wij, uit kracht van de doorwerking van het christendom in deze westelijke landen, ons niet meer buigen voor hout en goud en zilver en steen. We hebben wel hetzelfde hart. We hebben zelf dezelfde natuur. En dan ben je geneigd te vragen, waar zit dat nu in? Weet u nog wel hoe de kinderen Israëls op de woestijnreis kwamen tot de verering van dat gouden kalf? Ze waren in Egypte geweest. En daar in Egypte vereerden ze als God bijvoorbeeld de stier. En dat kon je zien. En nu was dit het geval geweest met de kinderen Israëls, dat ze onwillekeurig, na de uitleiding uit Egypte, Mozes hadden gezien als een soort van verpersoonlijking van God op aarde. Hij sprak tot hen. En toen Mozes op de berg was, om uit de hand van de Heere de stenen tafelen van de grondwet van het koninkrijk te ontvangen, toen zijn ze naar Aaron gegaan en ze hebben gezegd, het duurt al zo lang. En deze Mozes, we weten niet wat hem overkomen is, maar wij willen goden hebben die voor ons aangezicht uitgaan. We willen iets hebben dat je kunt zien. En u moet u daar toch ook maar eens mee inkeren tot uzelf. Want het behoort mee tot de aard en de begeleidende verschijnselen van de zondeval, dat we uit de sfeer van het onzienlijke, van de gelovige kinderlijke omgang met de levende God, zijn neergeploft in de sfeer van het zichtbare. En het kost ons mensen moeite te wandelen alleen maar door geloof en niet door aanschouwen. We willen graag iets tastbaars hebben. Wij willen graag datgene wat je niet kunt zien inwisselen voor datgene wat je kunt horen, wat je kunt zien, wat je kunt voelen, wat je kunt tasten, wat je kunt aanvaarden. En daarna zouden we dan willen geloven. Met andere woorden, wij zijn van dezelfde lap gescheurd als die oude Israëlieten, zoals ze in de woestijn gedanst hebben om het gouden kalf, en zoals ze na de intocht in Kanaan telkens weer bekoord werden door de godsdienst van die volken, wier goden je kon zien. En daarover breekt de Heer in deze psalm de staf. Stel je voor dat ze het feest van de nieuwe maan gaan vieren, dat ze herinneren aan de uittocht uit Egypte, en dat ze dat zullen doen als een volk, dat al was het alleen maar in hun hart en in hun genegenheden nog verwijlde bij de goden van de volken. Er zal, zo zegt de Heere, onder u geen uitlands god wezen, en gij zult u voor geen vreemde god neerbuigen. Ik ga niet uitweiden over de vreselijke gedachten van het dienen van afgoden. En over de mogelijkheden die daartoe sluimeren in ons eigen hart. Maar het zij ons genoeg. Dat we eraan herinnerd worden dat aan het begin van de wet die God als levenswet ons gegeven heeft. Hij zegt, ik ben de Heer uw God. Hij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En dat is een ding waarop we ons dan wel moeten onderzoeken. Een afgod is alles, nevens God, waarop wij heimelijk ons vertrouwen stellen. En dan moet u maar eens nagaan in uw eigen leven, hoe vaak het niet voorkomt, dat we wel weten dat het eigenlijk gepast zou zijn om op de Heere te wachten, om op hem te vertrouwen en zijn wegen te gaan die hij ons wijst, terwijl tegelijkertijd ons afkerige hart de zekerheden ergens anders wil zoeken en de dingen wil veiligstellen overeenkomstig de duisternis waarin wij gevangen zijn. Zou het ook kunnen zijn dat daar in ons leven heel wat gevonden wordt in ons denken, in onze levenshouding, zelfs in ons godsdienstig leven, in onze kerkgang en in ons bidden, dat zich beweegt op de lijn van de afgoden en dat een belediging is voor de Allerhoogste God. We kunnen natuurlijk wel zeggen, ja, ik ben nog onbekeerd enzovoort. Maar daar ben je niet mee klaar. Want weet u, dit volk, dat kon zijn onbekeerdheid niet verontschuldigen. Dit volk, dat geroepen werd om straks het feest van de nieuwe maan te vieren, dat kon niet tegen zichzelf en de een tegen de ander zeggen, nou ja, daar vallen wij nog buiten, want wij horen er eigenlijk nog niet bij. En hier kom ik aan dat machtige mysterie van het verbond. God heeft met Abraham en zijn zaad een verbond opgericht. En daarin grijpt hij bij voorbaat al vooruit naar de toekomst en hij legt beslag op al de kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen en de nakomelingen tot in verre geslachten. En hij zegt, die zijn niet voor zichzelf en die zijn niet voor de wereld, maar die zijn voor mij. En nu weten we allemaal wel dat er op alle mogelijke manieren met de leer van het genadeverbond is gesold. Maar dit ene sta als een paal boven water. Dat wanneer wij uit Christen ouders geboren zijn, wij behoren tot degenen op wier leven God van de aanvang af beslag legt. Zodat hij zegt, dat kind dat mag maar niet zijn eigen gang gaan, maar dat eis ik op voor mij en voor mijn dienst. En als we opgroeien, u weet wel wat de wereld dan zegt, dan vinden ze zichzelf heel ruim. Dan zeggen vaders en moeders van hun kinderen, nou ja, die jongens en meisjes, die moeten zelf maar zien wat voor levensbeschouwing ze erop na willen houden. En ze laten die kinderen vrij. Geen vader en moeder kan zijn gedoopte kinderen vrij laten. Maar wij hebben ze te herinneren, zoals God in dit woord doet, aan de verplichting die van Gods wegen op hen rust. Het is niet zo dat je twee kanten uit kunt. Je kunt maar één kant uit. En wanneer je de andere kant op gaat, dan is de kant van de ongehoorzaamheid. En dat is nu precies wat in deze tekst aan de orde is. Geen uitlands God. Geen vreemde God. Ik ben de Heere, uw God. Heere, de machtige, die zichzelf de naam Jehovah als uitdrukking van zijn trouw heeft gegeven en zich daarmee aan zijn volk heeft bekendgemaakt, zodat ze hem met die naam mogen noemen.
de getrouwe. En dat geldt zeer speciaal in die verbondsverhouding. Zodat daar in heel de geschiedenis van Israël nog nooit één enig man of vrouw of jongen of meisje geweest is. Dat anders dan om eigen schuld en onwil verloren kon gaan. De trouw, waarover ik zo dikwijls lees in de Bijbel, betekent dat de Heere God zich houdt aan zijn beloften. En nog meer. Het betekent ook, en dat is in de sfeer van het genadeverbond van de machtigste betekenis voor ons allemaal. Het betekent ook dat de Heere zegt, nu zijn in alle verbonden twee delen begrepen. En op jouw bondeling rust de verplichting van een nieuwe gehoorzaamheid. Maar daar is niet alles mee gezegd. Daar staat achter dat de Heere God zegt, ik wil ook jou al datgene toevoeren wat nodig is om tot de inwilliging van dat verbond te komen en erin te blijven. Met andere woorden, genadeverbond betekent dat God niet alleen van zijn kant trouw is, maar dat hij mij met heel mijn zondige tot afwijking geneigde hebben en houden voor mijn rekening neemt. En wanneer u nog eens weer naar het doopsformulier luistert, dan moet u er een speciale aandacht aan schenken dat daar staat van de Heilige Geest dat hij in ons wonen wil en ons tot lidmaten van Christus wil heiligen, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben. Wanneer we de dingen maar goed verstaan, dan kunnen we rustig zeggen dat in dat verbond dat God met zondaren heeft opgericht, heel hun heil voor tijd en eeuwigheid besloten ligt. En het is heerlijk om dat op rechtschriftuurlijke wijze te beleven. Geen andere goden. Maar wat dan wel? Misschien zit er wel iemand in de kerk die tegen zichzelf zegt, ja, maar ik geloof toch niet dat ik me schuldig maak aan afgodendienst. Maar is het dan wel zo dat de enige waarachtige God in het middelpunt van uw leven staat? Dacht iemand dat enig mens zonder God kan leven? Wanneer wij niet in relatie staan tot de enige waarachtige God, dan hebben wij wat anders in zijn plaats gesteld. En het grote gevaar van deze tijd, en reken er maar op dat we daardoor meer geïnfecteerd worden dan we zelf zouden denken, dat is dat de mens zichzelf in de plaats van God stelt. We leven in de eeuw van het humanisme. De eeuw waarin de mens zegt, we hebben alleen maar te maken met dit tijdelijke bestaan, hogere dingen zijn er niet, en wij vertrouwen op de mens. En in zonderheid in deze laatste decennia van de 20e eeuw worden de mensen voorgehouden dat ze alles maar moeten laten cirkelen om hun eigen ik, de ik-periode. Wel, of je nu een afgod van hout of steen, of je zondige eigen ik in de plaats van de levende God stelt, het is allebei even erge afgodendienst. En misschien moeten wij elkander ook nog wel eens heel rustig zeggen dat we reden hebben om ons gewone dagelijkse leven zo eens na te kijken en onszelf af te vragen, hoe sta ik eigenlijk in het leven? Behoor ik tot die mensen die zo flink zijn, die het zelf wel kunnen, die zichzelf wel redden, die zich er wel doorslaan? Je moet wel flink wezen, maar is dan de achtergrond van uw flinkheid in het leven dan wel de beleving van uw diepe kinderlijke afhankelijkheid in de binnenkamer? Is dat de relatie tot de levende, de almachtige God? En die Heere die komt als de God des verbonds het leven van dat feestvierende Israël binnen en hij herinnert hen aan het verleden en hij zegt wat hij toen gedaan heeft. Ik ben de Heere uw God, dien dan geen goden nevens mij. Ik ben de Heere uw God, die u heb opgevoerd uit het land van Egypte. Dat is wat. Dat is een machtig gebeuren geweest. We weten dat allemaal zo netjes en we kennen de inhoud, de aanhef van de 10 geboden.
Maar dat is een gebeurtenis geweest waar de heel die volkerenwereld zich over heeft ontzet. Er werd over gepraat van volk tot volk. Dat daar een verachte, onderworpen natie was geweest in Egypte. En die waren op wondervolle wijze ontkomen aan de macht van de farao. Ik hoef u niet heel de geschiedenis in herinnering te brengen. Maar farao heeft gedaan wat hij kon om ze daar vast te houden. En om van hen te profiteren. En Mozes als de dienstknecht Gods is naar de farao gegaan. De ene plaag naar de andere is van de hemel gekomen. Ongeliefden, dat zijn geen fantasieën geweest. Dat hebben ze daar als werkelijkheden ondervonden. Het was duidelijk dat het van de God van Israël kwam. Jehovah. Toen zijn ze door de Rode Zee doorgegaan. Nou, heb je er wel eens over nagedacht? Heb je wel eens getracht u in te beelden dat u daar zelf bij geweest werd? Als man of als vrouw? Of als kleine jongen of als klein meisje? Staat dat leger van die duizenden en nog eens duizenden naar de zee. Je kunt niet naar het oosten en je kunt niet naar het westen en achter je komen al dichter de legers van farao. Je kunt alleen maar voor je uitkijken en ja, Mozes, Mozes. En wat horen ze daar? Het golf door de rijen heen. De zee. De zee heeft een pad. Mozes heeft erop geslagen en het lijken wel muren van glas. En dan moet je daar in die machtig grote optocht meelopen. Je komt er al dichterbij en de sensatie wordt al groter. Waarlijk, de zee is droog. Waarlijk, de zee is droog. Het is werkelijkheid. Het is eigenlijk vreemd dat je dat tegen elkaar moet zeggen, dat het werkelijk gebeurd is. Tracht het u in te leven. Toen het leger van farao daarachteraan kwam, zij allemaal veilig aan de overzijde. Toen hebben ze gezien dat dat watergraf zich boven de Egyptenaren sloot. Afgelopen. Ze hebben ze zien drijven en ze zijn komen aandrijven aan de kant. De lijken van de Egyptenaren en van hun paarden. Heeft de Heer recht om eeuwen later daaraan te herinneren en te zeggen: ik ben de Heere uw God die u hebt opgevoerd uit het land van Egypte? Wanneer u de Bijbel leest, dan moet u er eens op letten. Wanneer Mozes in Deuteronomium zich richt tot dat volk dat door de woestijn heen gekomen is en Kanaan zal binnengaan. En dat is dus het volk dat later geboren is in de woestijn. Want diegenen die zijn uitgetogen, die zijn allemaal in de woestijn gestorven door de slaande hand Gods. En dan zegt Mozes tegen die Joden, die nieuwe generatie die er doorgekomen zijn: dat was niet met uw vaderen dat de Heere dat verbond oprichtte, maar met u zoals u heden hier bent. Dat is merkwaardig. Terwijl gewoon letterlijk genomen die mensen moeten zeggen: ja, daar zijn we niet bij geweest. En dan zegt Mozes maar: jullie stonden daar op de Sinaï. Jullie hebben het brandende vuur gezien. Jullie hebben die bliksemschichten waargenomen en de donder horen rommelen. En dat is het merkwaardige van dat verbond Gods. Dat is van geslacht tot geslacht. En dat wordt daardoor tot uitdrukking gebracht. En als wij hier als mensen bij elkaar in de kerk zitten met het teken van de doop aan ons voorhoofd, dan betekent dat dat God Almachtig met ons even reëel, even wezenlijk zijn verbond heeft opgericht als met die eerste generatie. Dat betekent inderdaad dat, nou zeg ik het maar een beetje menselijk, of je het wilt of niet, hoor je bij dat verbondsvolk van Jehovah.
Het gebeurt wel eens dat jonge mensen bij het opgroeien wat balorig en wreverig zijn. En dat ze zeggen, nou ja, mijn vader en mijn moeder hebben me laten dopen en ik heb er niet om gevraagd. Wees maar voorzichtig en geef de schuld nooit aan je vader en moeder. Want die hebben alleen maar gedaan wat de Heere van hen vraagt. God zegt, ik richt mijn verbond op tussen u en uw zaad na u. Ik sprak eens een keer met een oude man, die was baptist. En was nog blind ook. Hij kwam vaak bij ons in de kerk. En dan zat hij op de voorste bank. En als hij dan merkte per ongeluk dat er doop was, dan vond hij dat zo verschrikkelijk dat hij met zijn handen voor zijn blinde ogen zat, want dat kon toch niet. En toen zei hij eens tegen mij, jullie, met je leren van het genadeverbond en van de doop, jullie voeden de kinderen, jullie brengen de kinderen onder het oordeel Gods. Nou hebben wij helemaal geen kinderen onder het oordeel Gods te brengen, maar het is misschien wel heel goed dat wij elkander eraan herinneren dat wanneer je uit christenouders geboren wordt en je hebt het teken van de heilige doop ontvangen, dat je niet meer vrij bent om te gaan en te staan waar je maar wilt. En als het niet komt in ons leven tot wat ons doopsformulier noemt, die nieuwe gehoorzaamheid, dan zal ons leven zich kenmerken door ongehoorzaamheid. En dat wordt nog te erger wanneer wij hier de Heere zelf horen zeggen wat de inhoud van dat verbond is. Daar spreekt de Heere in deze psalm tot het afkerige volk dat van geslacht tot geslacht zijn wetten geschonden heeft en de afgoden heeft nagewandeld. En wat zegt hij? Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland hebt opgevoerd. En dan? Dat betekent dat je niet bent uitgeleverd aan een harde slavendienst. Dat was het ergens. Maar dat betekent dat ik voor je zorg met tedere liefde voor tijd en eeuwigheid. En dan komt dat woord. Doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. We hebben het wel eens over de beleving van deze dingen. Hier geeft de Heere onszelf leiding in zijn woord. Onwillekeurig hebben wij de neiging om, wanneer het gaat over dat wijd open doen van de mond, te denken aan het openen van onze mond om te bidden. Om te spreken tot de Heere. En dat heeft zijn eigen plaats in het leven. Maar ik geloof dat we hier nog aan iets anders moeten denken. Als je werkelijk wat wilt zeggen, dan doe je je mond toch niet wijd open. Probeer het maar eens. Je kunt niet praten met je mond wijd open. Die moet je weer dicht doen. Doe uw mond wijd open. We gaan naar het voorjaar toe. Moet je straks eens kijken naar die jonge vogels in het nest. Dan komt daar die moeder of die vadervogel aangevlogen met een worm of met een andere prooi. En dan zie je daar dat bekje van die jonge vogel wijd open gaan. Ik geloof dat dit veel eer het beeld is dat ons hier voor de aandacht moet staan. Doe uw mond wijd open. Dat betekent, begeer van mij al uw nooddruft. En mag ik daar vanavond eens een dikke streep onder zetten? Want weet je wat het gevaar is dat ons bedreigt? Dit. Dat we, als het gaat over onze verhouding tot God, denken aan een bepaalde sector en een afdeling van ons leven. Nou, er zijn wat mensen die regelmatig naar de kerk gaan en die, zonder dat ze het met zoveel woorden uitspreken, maar dan toch in de praktijk van hun leven zich gedragen alsof je, met eerbied gezegd, met God niet zo erg ver komt als het over de dingen van de wereld en van het dagelijkse leven gaat. En dat je daar maar zo'n beetje zelf moet voor zorgen. Dit is het wat de Heere vraagt. Dit is het wat de Heere aan dat in zichzelf onwaardige volk heeft gezegd. Aan mij zal het niet liggen. Ik ben en ik blijf de getrouwe. Ik ben die God die eenmaal
Jullie als volk hebben laten geboren worden. Uit de nacht en de nood en de wrevel. En uit het graf van Farao's dienstbaarheid. Zou enig ding voor mij dan te wonderlijk zijn. Laten we dat elkander dan eens in herinnering brengen. Als wij misschien het niet erg met de Heere durven te wagen in ons leven. En als we diep in ons hart het gevoel hebben dat we dit en dat zelf maar moeten verzorgen. De Heere zegt als de God des verbonds hier. En hij zegt het tot heel dat verbondsvolk. In zijn afkerigheid. Ik ben alles voor je. Dat genadeverbond omvat alle zegeningen voor tijd en eeuwigheid. Wat dacht je nou? Als dit inderdaad betekent dat God mij een genade aanziet op grond van het werk van de middelaar des verbonds Jezus Christus, die alles heeft betaald, die mij met hem verzoend heeft. Als God mij in hem en door hem en door de werking van zijn Heilige Geest gezet heeft op de weg die ten eeuwigen leven voert, zal hij mij dan het mindere onthouden? Is hij dan niet machtig om mij met alle goed te verzorgen hier terwijl ik op aarde ben? Of wanneer we iets kennen van het geheim van de nieuwe gehoorzaamheid, dan weten wij er ook iets van wat het zeggen wil om de Heere te vertrouwen in de gewone dingen van het dagelijkse leven. En dan worden we mensen die kunnen gewagen van wonderen, van gebedsverhoringen en van de beleving daarvan. Kent u dat? Of hebben we ten aanzien van de geestelijke dingen alleen nog maar een beschouwing die wij anderen napraten? Doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. Dat is dat mooi bij die jonge vogel. Dat heeft God ingeschapen. Dat kleine diertje hoeft daar niet eerst voor te studeren. Maar dat gaat instinctmatig open. En wanneer gaat het open? Niet heel de tijd dat het daar alleen op het nest zit te wachten tot vader of moeder terug zullen komen. Maar dat bekje gaat open als de moeder of de vader daar aankomt. Als ze het zien. U kunt het ook wel een beetje dichter bij huis zoeken. Bestudeer de baby's nog eens. Misschien hebt u zelf een kleine. En die moet gevoerd worden. Heb je dat wel eens gezien? Dan hou je dat lepeltje of dat vorkje voor dat mondje. Oh, wat zou het een vermoeiende bezigheid zijn als je iedere keer moet zeggen, nou moet je dat mondje ook open doen. Gaat vanzelf. Je houdt ze dat voor en dat mondje gaat open. Ik geloof dat dit het beeld is dat hier achter ons staat. En daarmee heb ik ook iets anders gezegd. Namelijk dat dit eigenlijk niet een kwestie van redeneren is, maar van beleven. Daar sta je niet eens bij stil dat dat zo gaat. Het functioneert. En je moet aan zo'n klein kind niet gaan vragen waarom doe je het mondje open, want dan zou je er helemaal in de war brengen. Doe uw mond wijd open. En de berijming is inderdaad mooi. Al wat u ontbreekt. Schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. En nu zou ik wel eens willen vragen of er iemand in de kerk zit die het aandurft om God in gebreken te stellen. Royaler kan het toch niet? De Almachtige, schepper van hemel en aarde, overwinnaar van Farao en al zijn machten, beheerser van de zee, zodat hij er een pad laat ontstaan. Schepper van dit wondervolk, uit Abraham en Sara, die zegt, uw mond wijd open. Dat betekent, je hoeft van jezelf eigenlijk niets te hebben.
in de beleving van de geestelijke dingen, van de verhouding tot de Godesverbond, worden we eigenlijk hoe langer hoe kinderlijker. En u hebben gezegd, ik hoop dat dat goed tot ons doordringt, dat er alleen maar reden is om ons te verrassen en te verbazen over de machtige grootheid van Gods neerbuigende goedheid. Maar het is om je te schamen als je dan leest wat de Heere verder tegen dat volk moet zeggen. Maar mijn volk heeft mijn stem niet gehoord en Israël heeft mijner niet gewild. Dat. We kennen dat refrein en we hebben het misschien zo vaak gezongen in de loop van de jaren. Maar het zou toch zeker alleen maar redelijk geweest zijn dat een volk als dat volk van Israël, dat van geslacht tot geslacht door de volken is bedreigd geworden en dat nog nooit van enig volk enig goed heeft ondervonden, zich tot de Heere zou hebben gekeerd en zou hebben gezegd, wat zijn we een gelukkig volk en wat zijn we rijk dat de Heere ons die nodiging geeft en wat hebben we een reden om ons aan hem toe te vertrouwen. Het is niet gebeurd. En het was niet zomaar een enkele keer dat er enkele tussendoor liepen die de dienst des Heeren versmaden. Maar dit is helaas de gewone orde van zaken geweest, zodat God de Heeren na eeuwen het als het ware moet samenvatten in dit zeggen, mijn volk heeft mijn stem niet gehoord. Niet gehoord. Er is helaas een overband tussen horen en gehoorzamen. U kent de geschiedenis van Stefanus wel. Wanneer deze godsgetuige daar staat en hij spreekt zijn woorden, dan lees je van de vijandige Joden dat ze hun oren dicht stopten. Dat gaat aan alles vooraf. Je oren dicht stoppen om het niet te horen, opdat je maar niet zult gehoorzamen. We gaan naar de kerk. We horen het woord. Is het misschien zo dat wij het vergebracht hebben in de bedenkelijke en verderfelijke kunst om in de prediking van de boodschap van Gods genade die dingen over ons heen te laten gaan die we liever niet willen, opdat we ons aan onze verplichting van een nieuwe gehoorzaamheid zouden kunnen onttrekken en ons zouden kunnen onschuldigen. Mijn volk heeft mijn stem niet gehoord. Ergens weet je dat wel. Sprak eens een oude vrouw die voor de dood lag en toen zei, de Heere heeft mij menigmaal geroepen, maar ik heb niet willen luisteren. O, ik hoop niet dat u het zo ver laat komen. En ik denk aan een ander in de kracht van haar jaren moest sterven. En ze zei tegen me, je moet er maar op rekenen dat het heel veel mensen in de kerk gaat zoals het mij gegaan is. Dat er heel wat gepreekt wordt, maar het gaat gewoon aan ze voorbij. Het dringt niet tot ze door. Als je zo in je werk stond, als je op die manier kennis nam van de studie voor ik weet niet wat voor diploma, dan zou je nooit één stap verder komen. En dat is het gedrag van menigeen ten opzichte van de boodschap van Gods genade, de nodiging tot zijn heil. We laten het rustig over ons heen gaan. We hebben het er niet moeilijk mee en we hebben het er niet makkelijk mee en we gaan weer naar huis. En we hebben er wel wat op gevonden om onszelf te verontschuldigen dat we blijven die we zijn. Mijn volk heeft mijn stem niet gehoord. En dat wordt dan op een andere wijze nog gezegd. En Israël heeft mijner niet gewild. Om dat populair weer te geven. Israël, het wondervolk van God, mocht hem niet, heeft mijner niet gewild. Hun hart was afkerig.
Weet u wat eigenlijk de diepste kern is van onze afkerigheid? We kunnen nadruk leggen op onze onmacht. We kunnen zeggen het moet je gegeven worden en dan brengt u een bepaald element naar voren dat inderdaad niet verwaarloosd mag en moet en hoeft te worden. Dat is allemaal genade. Kleinste sprankje van vertrouwen op de levende God is zijn werk. Maar er is ook nog wat anders. Want wanneer je dezelfde blijft onder die bearbeiding en beademing van dat rijke woord van de God des verbonds, dan is dat omdat daar diep in je hart wat anders aan het werk is. En dat hebben we hier nu gezien als de dienst van de afgoden. Wat die dienst van de afgoden betreft, herinner ik er u aan, dat in de meeste gevallen de dienst van die afgoden in de heidenwereld gepaard ging met het uitleven van allerlei zonden, vooral op seksueel gebied. Dus dat was een godsdienst die de mensen in het gevlei kwam, waarbij ze hun gang konden gaan. Ik heb die tempels gezien met de afbeeldingen van de menselijke geslachtsdelen, zodat alles in het teken stond van wat men noemt de gewijde prostitutie. En als ik nu vandaar overga, want u zult natuurlijk zeggen, ja, maar wij komen toch niet in afgodstempels? Nee, maar dan noem ik wel iets anders. En ik hoop dat u daar eens goed over na wilt denken. Weet u wat ons van de Heere, de heilige en rechtvaardige, die tegelijk de genadige en barmhartige is, toch op een afstand doet blijven? Dit. De liefde tot de zonde. Heb je daar wel eens over nagedacht? Heb je dat wel eens ontdekt in uw eigen leven? De zonde is niet maar iets waarvan wij kunnen zeggen, ik vind het toch zo akelig en ik vind het toch zo naar en ik houd er helemaal niet van. Maar dit is het vreselijke van ons lot, dat de duivel dat vergif in onze ziel gedruppeld heeft, waardoor wij van binnen zijn afgestemd op het verkeerde, op de verbodene, op hetgeen God mishaagt. Israël heeft mij niet gewild, ze mochten hun God niet. Ergens zou ik moeten zeggen dat dit een heel trieste psalm is, die weinig hoopvol eindigt. En ik zal niet mijn best doen om er wat van te maken, alleen zeg ik wel dit. Nadat de Heere dat geconstateerd heeft, zegt hij niet, nou moeten jullie je eigen gang maar gaan. Maar dan krijg je nog eenmaal een openbaring van zijn goddelijk erbarmen, als hij zegt, och, dat mijn volk naar mij gehoord had, dat Israël in mijn wegen gewandeld had. Dat. En daar zou ik het eigenlijk bij willen laten vanavond. De boodschap van het evangelie kent u wel. Ieder van ons weet dat er in de Heere Jezus Christus volkomen verzoening is. En dat het allemaal gratis is, om niet. En u hebt zo vaak gehoord van die rijke heilsbelofte, die rekent tot in de verre eeuwigheid. En nu de werkelijkheid. Beantwoord ons leven aan die machtige weelde van het evangelie der liefde en van de trouw van God, indien niet, vraag het u als mannen en vrouwen, als kleine kinderen, ik vraag het u in de naam van de liefde Gods. Moet van u gelden de klacht waarop deze psalm eigenlijk uitloopt. Och. Och, och, dat mijn volk naar mij gehoord had, Zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. Amen.
Samen danken. Heren, wij stellen ons aan het einde van deze kerkdienst nog eenmaal in uw tegenwoordigheid, pleitend op uw eindeloze en gadeloze liefde. Als we denken aan onszelf, als we ons leven nagaan, wie wij ook zijn, hebben we alleen maar reden om diep beschaamd te wezen. Terwijl het redelijk zou wezen dat ons leven verliep als een loflied tot uw verheerlijking. Om uw genade in Christus te aanbidden, moeten wij het in schaamte beleiden. Dat er dikwijls, zelfs tussen degenen die het geheim hebben leren kennen en degenen die het niet kennen, nauwelijks enig onderscheid is op te merken. En hoeveelen zijn er niet op wie uw klacht van toepassing is. Mijn volk heeft mijner niet gewild, naar mijn stem niet gehoord. Heere God, machtige ontfermer, het is ons een troost te weten dat uw trouw voortduurt en dat u ook morgen en overmorgen nog dezelfde zijt in die trouw en zolang de genadetijd voor ieder van ons duren zal. Maar wij weten niet wanneer die afloopt. Heren, wij bevelen elkander in uw almachtige genade.
in uw niet te weerstane kracht. En we bidden u dat het u behagen mag. Afkerigen en wederhorigen te trekken. Opdat ze bij u zullen horen. Vergeef ons onze zonden. Denk aan deze gemeente en aan de ouderlingen en diakenen. Woon in hun midden. En laat de man die hier beroepen is, kandidaat, licht en wijsheid ontvangen om zijn beslissing te nemen als onder uw oog kan het zijn. Om hier de ledige plaats te vervullen. Als het maar uw wil is. Verhoor ons genadig om het offer van de Heere Jezus Christus. Amen. Ik herinner u namens de kerkenraad nog aan de volgende huisbezoeken die de aanstaande donderdagavond zullen worden afgelegd. En wel bij de families D. Peeman, J. Sprong, P. Spee, Vijf, Huizen en J. Bom. We willen nu nog met elkander zingen uit Psalm 103, het vierde en zevende vers. Hij heeft voorheen aan Mozes zijn de wegen en Israël zaad tot hun behoud genegen, zijn daan getoond en trouwelijk hen geleid. En wat er volgt in de versen 4 en 7 uit Psalm 103. Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.